Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van De Kerk leeft. Vandaag heb ik bij mij in de studio een echtpaar, Tony en Mirjam Laurijs. Sommigen onder u hebben hen misschien al horen spreken tijdens het missiecongres in 2021, dat doorging in maart. Maar toen is het interview maar kort geweest en het gaf... Het smaakte naar meer, voor mij althans. Dus we zijn blij om vandaag Tony en Mirjam opnieuw te mogen ontvangen. Hartelijk welkom, dank jullie wel voor jullie komst. We zullen vandaag met jullie in gesprek gaan naar aanleiding van Grootmoedig, een initiatief dat jullie hebben opgestart voor grootouders en wat de taak van grootouders is in het doorgeven van het geloof aan de kleinkinderen. We zullen het daar straks uitgebreid over hebben, maar willen jullie jezelf misschien eerst even voorstellen aan onze luisteraars? Ik ga ervan uit dat jullie grootouders zijn.
Ja, we zijn dus Tony en Mirjam Laurijs. We wonen in Vlezenbeek, Sint-Pietersleeuw. We zijn 39 jaar getrouwd en hebben 4 kinderen en 5 kleinkinderen. 3 kinderen wonen in Brussel, 4 kleinkinderen ook. En 1 van onze zonen woont in de Verenigde Staten, dus 1 kleinkind woont ook in de Verenigde Staten.
En ja... Naast grootouder zijn jullie ook gelovig en geëngageerd op vele fronten eigenlijk binnen de kerk.
Ja, we zijn al heel lang geëngageerd in de gemeenschap Jeruzalem. Dat is nu toch al meer dan 40 jaar. We hebben daar elkaar leren kennen. We waren nog niet getrouwd toen. Dus dat is een hele weg afgelegd. We zijn ook... We werken ook mee in de zonenhallen. Een zone van 8 parochies. Ik maak deel uit van de zonenploeg daar en ben daar verantwoordelijk voor evangelisatie. Als de mensen dat horen in de parochie, zeggen ze, oei, wat is dat? Dat is weinig gekend onder katholieken, zou ik zeggen, maar wij proberen dus daar initiatieven te ontwikkelen om mensen warm te maken, mensen Jezus te leren kennen, mensen ook uit te nodigen naar de kerk en in contact te komen met God.
Jullie hebben elkaar leren kennen in de gemeenschap Jeruzalem. Ja, misschien eerst even voor de luisteraars meegeven, wat is het precies, de gemeenschap?
De gemeenschap is destijds, dus ik denk 43 jaar geleden, ontstaan onder initiatief van kardinaal Sunes, die toen door de paus aangesteld was of verantwoordelijk was gemaakt voor de charismatische vernieuwing. En hij heeft dan een aantal... belangrijke mensen, Amerikanen, uitgenodigd om met hem samen te werken in Mechelen. En van daaruit is eigenlijk de gemeenschap gegroeid. Die mensen kwamen samen om regelmatig te bidden, hebben anderen uitgenodigd. De namen Ralph Martin, Steve Clark, dat waren toen de namen die klonken als een klok en vele mensen uit de vernieuwing zijn erop afgekomen. En zo is die gemeenschap stilaan ontstaan. Die heette eerst... Het Woord van God België, zoals de gemeenschap in de Verenigde Staten heette. En nadien hebben wij aangevoeld dat de Heer ons een andere naam wou geven, namelijk Jeruzalem. Misschien ook wel in verband met Handelingen 2, waar heel veel verschillende mensen van verschillend pluimage de apostelen horen spreken in hun eigen taal. Want in onze gemeenschap zijn enorm veel nationaliteiten. En mensen die soms komen studeren in België en dan hier blijven hangen en bij ons hun roeping of een schuilplaats of een stek of een huis of een thuis vinden. Ja.
Want als ik het goed heb, is het wel een grote gemeenschap.
Ze is ooit groter geweest, maar nu zijn we met ongeveer 100-tal mensen.
Ja, en wereldwijd hebben jullie ook verschillende zustergemeenschappen. Het is toch een grote geestelijke familie, om zo te zeggen.
Ja, wereldwijd zijn wij met een kleine 20.000. Er zijn het 90-tal gemeenschappen, waaronder een aantal hele grote, zoals in Manila en in Beirut. En in Mexico, waar een gemeenschap gemakkelijk over de 1000 mensen kan zijn. Er zijn er zo'n 3-4-tal die toch heel groot zijn. Maar er zijn ook heel kleine gemeenschappen. Vooral degene in Europa, waar er toch ook een 15-tal zijn gemiddeld rond de 100 mensen die daartoe behoren. En die groep van gemeenschappen is een ecumenische groep van gemeenschappen. Die heet het Zwaard van de Geest. In België is de gemeenschap voornamelijk katholiek. Is katholiek, maar er zijn ook een aantal orthodoxen en protestanten die toch deel uitmaken van de gemeenschap.
Waaruit bestaat jullie persoonlijk engagement bij de gemeenschap?
Ons persoonlijk engagement is dat wij een definitief engagement gemaakt hebben naar de gemeenschap toe. Dus er zijn verschillende stadia. Je kan eens komen zien. Je krijgt dan ook vorming. Je hebt dan een onderweg engagement en uiteindelijk een definitief engagement, waar je eigenlijk zegt, ik blijf lid van deze gemeenschap tot God mij duidelijk ergens anders roept. Dat kan zijn dat iemand moet verhuizen omwille van zijn oudere moeder die ziek is, bijvoorbeeld, en die dan zegt, ja, dit is belangrijker dan je engagement in de gemeenschap. Maar als er niets groots in je leven verandert, dan blijf je lid van de gemeenschap. Dus dat is het stadium waarin wij zijn en waarin we waarschijnlijk zullen blijven.
Mm-hmm. En het gaat dan over ook regelmatige bijeenkomsten, samen bidden, samen...
Ja, dus wij komen allemaal samen twee keer samen in de maand in Leuven. Eén keer hebben wij samen eucharistie en nadien een gebedsviering waar alle kinderen aan deelnemen. We hebben heel veel kinderen in de gemeenschap. En een tweede is hier niet zo ver vandaan, het ETF, waar wij voor een langere gebedsbijeenkomst samenkomen op de eerste zondag van de maand. Maar daarnaast hebben wij kleine deelgroepjes, die ook twee keer op de maand doorgaan. Dus waar je een deelgroep of een huisgroep, waar je met een 5, 6, 7 personen samen je leven deelt, wat er gebeurt in je leven, de genades, de uitdagingen. En dan zijn er natuurlijk ook nog een aantal retraites die we samen doen en een aantal kerkelijke feesten die we samen vieren. Bijvoorbeeld de Pinksterwaken, de Paaswaken, de Christuskoning. Dat is ook voor ons belangrijk, omdat de katholieke gemeenschappen ook samen de Christuskoning vormen en daar ook elkaar als katholieke gemeenschap ondersteunen en daar ook onderrichtingen over het katholieke geloof uitwisselen met elkaar.
In het voorbereidend gesprek hadden we het ook nog over een derde engagement waarbij jullie betrokken zijn, namelijk Charis. Dat is op zich stof voor een interview op zich, maar toch ook kort daar even over misschien.
Wel, een aantal jaar geleden heeft de paus Franciscus aangedrongen dat alle uitingen van charismatische vernieuwing, of het nu gemeenschappen, gebedsgroepen, evangelisatiescholen, pers, andere communicatievormen, alles wat maar uit de werking van de Heilige Geest is voortgekomen door de charismatische vernieuwing, dat onder één koepel zou vallen. En die ene koepel is een koepel van dienstbaarheid. Dus daar is een orgaan op Belgisch vlak, dat is er, Nederlandstalig en Franstalig samen, op Europees vlak en internationaal, dat ten dienste staat van al die uitingen van de Heilige Geest, hoe de Heilige Geest werkt door groepen die geïnspireerd worden door hem. En ik ben daar gekozen als een van de personen in het uitvoerend comité voor Europa. Dus dat is heel interessant soms, want bijvoorbeeld ik werk samen met de, wat men in het Engels noemt, de Nordic Countries, de Noordse landen, dus Zweden, Denemarken, IJsland, Finland, Noorwegen. En als je met die mensen een Zoom-gesprek hebt, dan merk je maar pas hoe slechts 1 à 2% van de mensen in die landen katholiek zijn en hoe ze zich in uitzonderingssituaties bevinden, en het opent je ogen voor heel andere realiteiten dan die wij hebben in België. Je kunt ook in België zeggen, er zijn niet meer zoveel echt goede katholieken, maar dan merk je dat in andere landen het toch heel anders is dan bij ons.
Mm-hmm. Soms ook moeilijker.
Ja, ik had iemand aan de lijn, die zit alleen op een eiland in Denemarken en als hij naar de kerk moet gaan, moet hij 50 kilometer rijden, wat hij ook doet. En veel van die mensen zijn wat men noemt expats. Die man was uit Litouwen. En dus die is niet alleen geen Deen, want het was in Denemarken, maar hij is dan ook nog de enige katholiek in de verre omgeving. Hoe hou je dan je geloof levend? En dat, die man doet dat door echt te bidden tot de Heilige Geest en vraagt de Heilige Geest zijn geloof levend houdt en hem sterkt en hem bijstaat.
Ik zie Mirjam vaak instemmend knikken bij wat je zegt. U gaf al aan, jullie hebben elkaar leren kennen in de gemeenschap Jeruzalem en jullie zijn ook samen eigenlijk betrokken in al die geloofsengagementen.
Ik doe mijn superbest om Tony te steunen in al wat hij doet. En ik denk dat dat wel goed lukt.
Ja. Want geloof is zeer centraal ook in jullie huwelijksleven.
Ja. Dus we moeten het samen doen, anders gaat het niet. En het is niet we moeten, ik wil het samen doen. We willen het samen doen.
En ja, het project waar we het vandaag over gaan hebben, Grootmoedig, is een initiatief dat jullie ook beide trekken. We zullen het daar dadelijk, het is al intussen tijd voor een eerste stuk muziek, dus we zullen daar dadelijk dan over beginnen spreken. Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met Tony en Mirjam Laurijs. Ja, zo net hebben we al een beetje een beeld gekregen van de vele engagementen die jullie hebben op vlak van jullie geloof. En daar kon blijkbaar ook nog iets bij, want sinds enige tijd zijn jullie begonnen met een initiatief met als titel Grootmoedig, met de bedoeling, als ik het goed heb, om grootouders te ondersteunen in de geloofsoverdracht naar de kleinkinderen toe. In een heel extreem kleine notendop. Maar willen jullie misschien een beetje toelichten hoe dit is ontstaan, waarom jullie dit initiatief zijn begonnen?
Het is eigenlijk begonnen met een ontmoeting met iemand die we al langer kennen. Zijn naam is Mike Shaughnessy. Het is een Amerikaan. En hij was in België en hij sprak ons over een boek dat hij aan het schrijven was in het Engels, The Strategic Grandparent, de strategische grootouder. En we zijn tegen hem, kom dat maar eens uitleggen. En wij brachten een aantal grootouders samen. En toen Mike daarover sprak, en hij sprak over slechts één bepaald onderdeeltje, hoe grootouders hoop moeten hebben en hoe hoop belangrijk is voor grootouders, zagen wij hoe al die grootouders bijzonder geïnteresseerd waren. Dat het hen aansprak, dat het hen motiveerde. En dat heeft ons ertoe aangezet om achteraf niet alleen het boek te lezen, maar het ook te gaan, ik zou zeggen, vertalen naar België, naar Vlaanderen, met eigen voorbeelden en iets uit te werken dat voor de grootouders in België en heel concreet in onze zone, in de zone Halle, van toepassing kon zijn. En wat mensen zou aanzetten, aanmoedigen, om inderdaad hoop te hebben, inderdaad actief, een grootouderrol op te nemen, zoals de paus het ons ook vraagt.
Ja, want over de paus gesproken, het is iets waar paus Franciscus ook bijzonder de nadruk op legt, dat grootouders een rol hebben te spelen in het leven van hun kleinkinderen en in hun geloofsleven.
Ja, ze hebben een zeer grote rol te spelen. En als wij die rol goed opnemen, we zijn zelf ook grootouders, dan zijn wij ook heel belangrijk in de levens van onze kleinkinderen. Wij zijn personen... vele van onze kinderen komen in aanraking met mensen die een bepaalde functie hebben. De dokter komt, hij komt om je te genezen. De coach van de voetbalploeg leert je voetballen. De juf in school die leert je wat ook, lezen, wiskunde. De ouders die voeden je op. De grootouders zijn er.
Die hebben tijd voor de kleinkinderen.
Dus je bent er. En dat is een heel ander iets. Kinderen hebben nood aan mensen die aanwezig zijn en die, waar ze beter kunnen leren kennen, die naar hen luisteren, die tijd verspillen voor hen. En dat is heel belangrijk in deze tijd waar kinderen met enorm veel dingen geconfronteerd worden en waar er enorm veel meningen zijn. Zij zoeken rust, zij zoeken iemand waarbij ze terecht kunnen. En een grootouder is ideaal daarvoor geplaatst. En dus ook voor het geloof. Ja.
Als de kleinkinderen bij ons komen, of als ik naar de kleinkinderen ga, dan plan ik niets. Ik ga niet kuisen, ik ga niet stofzuigen, ik ga niet strijken, ik ga niet telefoneren, ik ga geen telefoon opnemen als het niet dringend is. Ik ben daar voor hun. Oma is daar, ik speel met hun, ik knutsel met hun, ik heb tijd. En dat vinden ze super, oma heeft tijd. En dan beginnen ze sommige dingen te vertellen of zeggen ze iets en ik kan daar iets over zeggen. Mijn kleinzoon zegt altijd, oh my god. En dan kan ik daar iets over zeggen, oh my god. Dus dat is een opening, zo kleine details en dat is heel, heel belangrijk.
De beschikbaarheid.
Ja, beschikbaarheid. En zeggen, ik zie u graag. Dat ze weten, ik zie u graag. Ah, ja, oma, zie mij graag. Ik kan naar oma gaan als ik met iets zit. Dat is, ja, oma is daar voor mij.
Want veel, ik denk ook bij onze luisteraars van Radio Maria, veel mensen zitten met de vraag van, ja, hoe kunnen wij aan onze kleinkinderen in deze tijd iets doorgeven van geloof? Jullie hebben het nu over tijd, over beschikbaarheid. Dat is al een voorwaarde misschien.
Dat is een eerste voorwaarde. Een grootouder kan ook voor hen een koele persoon zijn. Want een grootouder is iemand die is wie hij is. Hij doet zich niet meer anders voor dan hij is. In die leeftijdscategorie, zeker jonge teenagers, die kijken naar elkaar, moeten dezelfde schoenen dragen, kleden zichzelf zoals een ander... Maar een grootouder is wie hij is. En ik denk dat dat al iets belangrijk is. En die kan dus ook leven zoals hij leeft. Als de grootouder bidt, als de grootouder bidt voor het eten. En als het vanaf kleins af begint, dat is wel een belangrijke, dan gaat de kind daar vragen over stellen. Maar ik merk zelfs bij mijn kleindochter van 7, die zingt nu elke keer... En zij aan tafel, ik dank u Jezus, zelfs als wij daar niet mee begonnen zijn, zij vindt dat bijzonder leuk, maar niet alleen leuk, ze begint dan ook te danken, dank u Jezus voor dit, en dank u Jezus voor dat, en dank u Jezus voor dit. Ze hoort dit niet thuis, maar ze heeft het opgepikt. Elk kind is anders, zij pikt dat zeer snel op en neemt het verder. Dus je geloof uitleven, op een heel simpele manier, kan dat zijn. Mirjam gaat de woensdag naar twee kleinkinderen oppassen en ze gaat heel dikwijls naar de grot van Lourdes in Jette, waar de kleinkinderen wonen.
En ze willen daar absoluut een kaarsje laten branden. Ik heb dat gedaan en nu vragen ze dat zelf. En ze gaan dat kaarsje aansteken en ze gaan automatisch, spontaan iets vragen aan moeder Maria of... danken voor iets. Dat vind ik heel belangrijk, dat ze danken voor iets. En dat komt spontaan. Ik vind, goed. Dan ben ik blij dat ik dat gedaan heb, een paar jaar geleden, en dat ze dat nu zelf doen. En ze brengen soms een vriendje mee van school. We gaan ook naar de tuin van moeder Maria. Komt je mee? Wat is dat? En voilà, ze evangeliseren in school, zonder te weten dat ze het doen.
Ik kan me inbeelden dat bij jonge kinderen die ontvankelijkheid er wel is, maar als ze dan wat ouder worden, ik weet niet hoe oud jullie kleinkinderen zijn, maar dat het bij tieners misschien wat moeilijker is om op die manier te werk te gaan.
We hebben nog geen tieners, de oudste is bijna 8, de jongste is bijna 1, dus dat komt nog. Ja. Ja. Maar veel grootouders die me kennen, die zeggen, die zuchten, we kunnen niks meer doen, dat is heel erg. Wat dat ze allemaal horen in school, wat dat ze allemaal horen daar en daar. En dan zeg maar, nee, je kunt door je voorbeeld, door te luisteren, je kunt iets doen, je kunt iets bijbrengen. En dan gaat die zucht weg en dan, misschien wel. Ja. En zo begint het.
Wat ik ook wel opmerk in wat jullie vertellen, is het ook een soort vertrouwen in Gods werking. Als jullie zelf het voorbeeld geven, dat God daar zijn werk mee doet.
Ja.
Ja. Dat jullie daarom ook positief en hoopvol zijn.
Ja, zeker. Bidden met ik, Heilige Geest, help. En hij doet dat. Tuurlijk doet hij dat.
Jullie hebben ook een concreet programma eigenlijk uitgewerkt voor grootouders. Want hoe gaan jullie eigenlijk te werk met grootmoedig?
Hoe het in de parochie doen, of in de parochies, is dat wij de kinderen die opgeschreven staan voor Eerste Communie en voor Vormsel, geven wij een brief mee voor hun grootouders. En we zetten zij moeten die persoonlijk afgeven aan de grootouders. En we zeggen tegen de grootouders, er staat in, u kunt misschien uw kleinkind helpen met in die voorbereidingstijd van communie en vormsel, door zelf ook aan iets deel te nemen. En dit zijn maar 4 sessies, en die gaan u helpen als grootouder. En dan krijgen we dus een aantal mensen over de vloer, die via hun kleinkinderen komen luisteren, de eerste keer een beetje aarzelend, maar onmiddellijk merk je dat de grootouders die aan het wegen zijn, die komen, dat waar je over spreekt met hen, namelijk hun kleinkinderen, dat een enorme grote schat is voor hen. En dat na een eerste uur samen spreken met elkaar, dat het is alsof die grootouders elkaar al kennen voor een jaar. Want ze spreken over dezelfde dingen, ze spreken over wat zij meemaken met hun kleinkinderen, is heel dikwijls hetzelfde. Heel gelijkaardig. En dat is echt leuk om te doen en vreugdevol. En je ziet dat daar iets gebeurt, dat daar een soort van chemische reactie is, waardoor de mensen positiever worden en zeggen, heb je dat ook meegemaakt? Maar ik ook. En hoe doet je dat? En wat ik ook merk, is dat hoeveel grootouders echt enorm veel dingen voor hun kleinkinderen doen, die al 's morgens om 6 uur opstaan om ze te gaan halen, naar school te brengen, terug naar huis. Dus dan denk ik, ik doe heel weinig eigenlijk voor mijn kleinkinderen. Ik zie wat die mensen allemaal doen. We geven dus 4 sessies. Die zijn allemaal heel leuk. De eerste is de belangrijkste, denk ik, en dat gaat over hoop. Hoe geef je aan grootouders, aan oudere mensen, hoop? Want heel dikwijls zeggen ze, ik zie het niet meer zitten. Ik versta de huidige wereld niet meer, of ik versta de jonge mensen niet meer, ik versta mijn kleinkinderen niet meer, die spreken over van alles en nog wat waar ik er nooit van gehoord heb. Hoe doe je dat? Dus hoop geven. Want als je geen hoop hebt, dan kun je niet van start gaan. En eigenlijk, de kerk roept ons op om inderdaad te zijn voor onze kleinkinderen. Het verschil in dit wat wij voorstellen is eigenlijk dat je soms keuzes moet maken. Strategische keuzes, dat is een raar woord, hè? Strategische grootouders. Dat wil zeggen dat je soms dat je gaat nadenken van hoe kan ik bereiken dat uiteindelijk mijn kleinkind meer vragen gaat stellen over God. Of misschien toch wel dingen gaat vragen aan God en gaat bidden. Hoe doe ik dat? Niet gewoon de hoop uitdrukken dat er wel iets zal veranderen in de toekomst, maar er voor een stukje zelf aan gaan werken.
Mag ik een voorbeeld geven? Als grootouders kun je voor een verjaardagscadeau een kaartje geven in een omslag en 20 euro of zoiets in een omslag. Alsjeblieft, uw cadeau. Of kunt het anders aanpakken, kunt een kaartje geven en zeg, kijk, we gaan naar de boekhandel gaan en we gaan een boek gaan kiezen. En je weet al als grootouder welk boek je gaat kiezen. Een boek, Het leven van Don Bosco, ik weet niet wat, zoiets. Of een concert van Nelly en Rickert of van iemand anders. Iets, niet gewoon geld dat het kind kiest, maar iets dat je wilt meegeven. En de kinderen, de kleinkinderen, vinden dat heel tof. En dan heb je strategisch nagedacht over die cadeau. In plaats van gewoon zomaar een cent te geven. Dat is ook goed, hè? Een cent geven. Maar bon, je kunt iets meer doen en nog over nadenken.
Dus een van de dingen van strategisch denken is vooruitdenken. Wat komt er op mij af? Bijvoorbeeld, het kind is, weet ik veel, 3, 4 jaar oud. Het begint van alles te vragen. Waarom miauwt de kat en waarom miauwt de hond niet? Waarom zijn de blaadjes van de bomen groen? Er komen heel veel waarom-vragen. Als je dat weet, kun je daarop inspelen. Als je kleinkind vraagt, waarom is de lucht blauw? Dan kunnen ze iets zeggen als, wel, God heeft de lucht blauw gemaakt. Het is toch wel mooi, hè? Het is toch wel mooier dan dat de lucht paars zou zijn. Dus je brengt God in het gesprek. En dan denk je, God, wie is God? Wat is God? Dus je denkt erover na, hoe kan ik God in het gesprek betrekken? Dat is een klein voorbeeldje van strategisch denken. Of als je naar de zee gaat gaan en het kind gaat de eerste keer de zee zien, zeg van, dat is een overweldigend iets, daar kun je God op sprake brengen. Dat die God zo mooi, die mooie zee gemaakt heeft. Dus het zijn kleine dingen. En een van de punten die we daar aanhalen bij strategisch denken is vooruitdenken. Wat komt er op je af? Hoe oud is je kleinkind en waarover gaat hij het nu waarschijnlijk gaan hebben in de toekomst?
En boeken vertellen, dikwijls ons kleinkinderen, oma, opa, boek vertellen. Altijd. Dus je kiest boeken, je legt daar boeken. De Goede Herder bijvoorbeeld is versleten tot en met bij ons, want het is altijd dezelfde. Over Saartje en die verloren gaat en de herder die gaat zoeken. Ja. En zo kun je gesprek beginnen als ze een klein beetje ouder zijn.
Hoop, strategisch denken. En ook, mensen beseffen misschien weinig als grootouders wat zij te bieden hebben. Ik denk, soms leeft er wel eens in de samenleving ook wel een beetje een mentaliteit van, de grootouders, dat zijn mensen die niet meer mee kunnen met de tijd of die, wat hebben zij de jongere generatie te vertellen? Misschien toch in een... een beetje een utilitaire mentaliteit van onze generatie. Bijvoorbeeld Paus Franciscus gaat daar ook heel hard tegenin. Jullie willen ook meegeven dat er juist iets is aan het grootouderschap dat heel uniek is en dat jullie ook een bepaalde roeping hebben als grootouder.
Ja. Dus in die 4 modules, de eerste over hoop, dat is het belangrijkste, want dat moet je hebben. Dat moet je hebben, je moet enthousiasme, je moet hoop hebben die gevestigd is op God. De laatste gaat over strategisch denken, maar de tweede gaat over verworvenheden. Wie ben je als oudere persoon? Er zijn heel veel dingen die je hebt, maar waar je gewoon soms niet van bewust bent. Een van de dingen, dat vermindert wel, maar een van de dingen die je normaal als grootouder hebt, is tijd. Je hebt meer tijd dan andere mensen. En een van de hele belangrijke, ik denk dat Mirjam er ook al over gesproken heeft, is liefde als tijdverspilling. Wij verspillen, bij wijze van spreken, tijd voor onze kleinkinderen. Je bent onvoorwaardelijk aanwezig. De jongeren hoeven nooit iets voor jou terug te doen. Je kleinkinderen hoeven niks terug te doen. Je bent daar voor hen. En dat is een heel belangrijke, want bijna niemand rondom hen heeft tijd. En dat is juist wat kinderen nodig hebben. Dat ze graag gezien worden, dat ze kunnen zijn wie ze zijn, dat er geen oordeel wordt uitgesproken over hem. Want dat is dikwijls, of kan soms een probleem zijn. Niemand ziet mij echt graag. Iedereen is maar bezig. Dus dat is een belangrijke. Dat je aanwezig bent, dat je benaderbaar bent, is ook heel belangrijk. Ik heb het daar juist over gehad. Iedereen heeft een rol, een grootouder heeft er eigenlijk geen en is daarom heel aanspreekbaar. Maar ook jouw identiteit. Je bent iemand. Je hebt al 50, 60 jaar, meer misschien, ervaring, levenswijsheid. Dus, en je kunt dingen plaatsen, je kunt dingen invullen. Heel anders dan iemand van 30 jaar. Die heb je, dat kan men jou niet afnemen. Ik vind ook een hele goeie, wat ik het ook al over gehad heb, denk ik, die stabiliteit, die non-conformiteit. Je bent als oudere persoon oud, maar je bent ook authentiek. Je bent wie je bent. En dat, je bent een stabiel rolmodel. Of je kan dat zijn. En dat is ook heel belangrijk voor kleinkinderen. En dat ben je. Je hebt wijsheid versus kennis. Jongere mensen hebben veel meer kennis. Als mijn gsm een probleem heeft, dan ga ik naar mijn kleinzoon en die begint eraan te prutsen en die maakt dat. En ik kan dat zelf niet. Dus daar hebben zij voorsprong. Maar als het gaat over levenswijsheid, over problemen die ze tegenkomen of vragen die ze hebben, dan kan je hen daar antwoorden. Of even wat we zeggen, ik weet het ook niet, maar wat ik toen gedaan heb, was zus en zo. En toen ik jouw leeftijd had, wel, toen was dat zus en zo. Je staat dus in een rol waar je en vanuit je ervaring kan meedelen. En tenslotte, denk ik dat ook, je hebt een verworvenheid als gelovige christen. Wij hebben, ik denk de meesten onder ons, hebben op school nog catechesesles gekregen, de ouderen dus, hebben catechismusles gekregen, hebben dingen meegekregen die heel veel jonge kinderen nu niet meer meekrijgen. En we kunnen ons geloof uitleven. We moeten aan niemand uitleggen waarom we ons geloof uitleven. Zij zien dat. En er is ook iets wat wij hebben. Wij zijn wie we zijn. En dat is, denk ik, heel belangrijk. En veel grootouders zijn daar niet bewust van. Zeggen, wij kunnen niks meer doen. We zijn oud, we zijn versleten.
En wat kleinkinderen ook heel graag hebben, is grootouders vertellen hun levensverhaal. Dan zegt ze, zijt jij ook klein geweest, oma of opa? Heb je dat ook meegemaakt? Oeh, dus ze hebben het overleefd. Die kinderen zeggen, wij ook.
Grootouders hebben een belangrijkere rol te spelen in het leven van hun kleinkinderen dan ze soms zelf beseffen.
Zeker, ja. Zeker. En dat moeten ze zelf ontdekken, de grootouders. En als ze dat ontdekken, dan hebben ze die hoop en dan komt de rest vanzelf.
Misschien een concrete vraag ook. Als jullie, omdat jullie in het begin benadrukken dat de hoop heel belangrijk is, maar sommige mensen worden ook geconfronteerd met bepaalde invloeden die hun kinderen ondergaan op de school en die toch niet altijd zo christelijk zijn of waar we niet altijd zo blij mee zijn. Misschien krijg je dan ook bepaalde opmerkingen of vragen of hoor je dingen bij de kinderen waar je zelf een beetje van schrikt. Hoe gaan jullie daarmee om?
Ik denk, een van de dingen die we willen doen, is niet onmiddellijk of veroordelen, of verbeteren, of in mijn tijd was het zo, of dat is de goede weg. Maar eerder, in eerste plaats, de nadruk leggen op de dingen die zij goed doen. Oké. Soms zijn er een aantal dingen, kleine dingetjes, die, waar je toch wel... En zeker als je in je eigen huis bent, ik zeg, Victor, voeten vegen. Ik weet niet of hij zijn voeten gaat vegen. Maar dus dat je op een aantal deugden, waar ook de ouders helemaal achter staan, ook als de ouders weinig geloof zijn of niet geloof zijn, staan ze achter dat de kinderen een aantal deugden leren kennen, zoals vrijgevigheid, spaarzaamheid, beleefdheid. Dus dat is zeker en vast geen probleem. Nu, als er grote dingen zijn, en dat zijn er zeker en vast ook bij ons, dan moet je die gelovig één aanvaarden, voor God brengen, daarvoor bidden. Maar kun je er ook stap voor stap aan werken door, ik denk, het goede voorbeeld te geven. Door af en toe een klein woordje te plaatsen. Ik denk dan terug bijvoorbeeld aan de basiliek in Halle, waar wij van afkomstig zijn. De basiliek is prachtig. Dat heeft 150 jaar geduurd om die te bouwen. Dus die steenkappers die eraan begonnen zijn, hebben nooit het eindresultaat gezien. Die hebben in geloof daaraan gebouwd. Die hebben kleine dingetjes gedaan. Stenen gekapt. En stilaan is die basiliek gegroeid. En dan is er een stop geweest misschien. En is er een stuk afgebrand. En dan is het toch weer verder gegaan. En na 150 jaar was ze af. De eerste generaties hebben die niet gezien. En we zitten misschien in dezelfde situatie een beetje, waar wij ook ijveren, willen dat onze kleinkinderen het goed hebben en de juiste keuzes maken. Maar waar ze misschien verkeerde keuzes maken. En die echt wel een impact kunnen hebben op hun leven. Wel, wij moeten blijven bidden en blijven ijveren voor hun goed. En God gaat er doorheen werken. Dat is de hoop die we hebben. Dat is heel belangrijk. De hoop, onze hoop is geankerd, gegrondvest in God. Dus misschien de kleine dingen die wij gedaan hebben. We zullen, als we 30 jaar later vanuit de hemel misschien kijken naar beneden, zullen we inderdaad zien dat een aantal van die dingen een verschil gemaakt hebben voor onze kleinkinderen. Dus hoop is iets van lange termijn ook. We kunnen niet onmiddellijk dingen rectificeren, dingen veranderen. Elk kind heeft zijn eigen wil gekregen van God, neemt zijn eigen beslissingen, zelfs als ze 3, 4 jaar oud zijn. Oké, daar worden ze gecorrigeerd. Maar toch, God heeft ons gemaakt met een eigen wil. Het is zo. Wij kunnen dat niet veranderen. Maar wij kunnen wel proberen het goede voorbeeld geven en op een goede manier te beïnvloeden. En dat gaat zijn effect hebben. Wij mogen ons daarin niet laten ontmoedigen.
Ja, jullie halen dus ook het gebed aan. Het is belangrijk om als grootouder zelf ook een geestelijk leven te hebben en je gebedsleven te onderhouden, om dat te kunnen doorgeven natuurlijk.
Ja, heel belangrijk. Ja. Je moet naar de bron gaan, je moet je kunnen laven aan de bron. Dus het gebed is zeer belangrijk. Het persoonlijk gebed, je gebed, je dagelijks gebed, je spreken met God en dan ook je intercessiegebed, je gebed voor, onder andere, voor je kleinkinderen. We denken dat daar ook goed is van daar strategisch in te zijn in je gebed. Als je aan de grootouders vraagt, want eigenlijk die grootouders, wat ik als voorbeeld gaf, die grootouders van vormelingen en van communicanten, die zijn niet zozeer gelovig. Die zijn gewoon, zelfs geen kerkgangers. Maar als je hen vraagt, bid je voor je kleinkind? Dan gaan de grote meerderheid zeggen ja. Maar als je dan een beetje dieper graaft, dan is het niet altijd echt bidden, maar is het soms zich zorgen maken. Ze denken na en ze zeggen een schietgebedje en ze maken zich zorgen. Wat er allemaal niet kan gebeuren of aan het gebeuren is.
Vooral grootmoeders doen dat.
Zelfs Mirjam doet dat. Maar we zeggen, kijk, denk er eens over na. Waarvoor moet je echt bidden? En bid daarvoor. Denk eens over na. Wat denk je dat God voor je kleinkind wil? Bid daarover na. Of, als er iets is waar je je zorgen over... Als je iets ziet, bid er onmiddellijk voor. Op dat moment zelf. Stel het niet uit en geef het aan God en vertrouw dat God er iets mee gaat doen. Dat God jouw gebed verhoort. Dus in plaats van zich zorgen maken, vertrouwvol zijn. Maar wel je gebeden aan God opdragen en zeggen, Heer, hier is iets aan het gebeuren. Mijn kleinkind zus of zo, kun jij daar iets aan doen? Kun jij dit doen? Kun jij hem helpen? Want dit gaat misschien fout lopen. Maar het dan ook afgeven aan God. En niet blijven op zitten broeden of angstig zijn of stress hebben.
Ja, want jullie spraken er ook over dat het belangrijk is om die hoop te houden op lange termijn, waar je misschien zelf dan de vruchten niet per se van ziet van wat je nu zaait. Dat dat ook belangrijk is.
Ja.
We hebben het gehad al over hoop, wat grootouders te bieden hebben. En jullie hebben ook nog een module eigenlijk over, met als titel Grootouder als jeugdwerker. Ja, wat betekent dat precies?
Ja. Dus de derde module. Dus je hebt heel wat verworvenheden als grootouder, maar je kunt ook als grootouder nog een aantal dingen leren. En we noemen het dus een beetje, spelenderwijs grootouder als jeugdwerker. Want inderdaad, de tijden nu zijn anders dan die 50 jaar terug. Er zijn heel andere uitdagingen dan toen ik klein was. De wereld is veel sneller, is soms ook veel wilder. De wereld raast voor. We slokken ons voedsel of eten rechtstaand op terwijl we aan het chatten zijn. Dat bestond allemaal niet 50 wat toen wij klein waren. We kunnen dat echt niet vergelijken. Er is nu veel minder kwaliteit. Tijd is haastig. Er is ook veel meer morele verwarring. Wat is goed en juist? Je moet overal een mening over hebben, ook als kleine jongen of meisje. Heel dikwijls begint je al je mening. En wie vormt die mening? Er zijn zoveel mensen die op heel vroege leeftijd al spreken over klimaatverandering, pornografie, over sociale media, over seksuele identiteit, over relaties, zelfredzaamheid, ontwikkelingshulp. Massa's dingen waar wij als kleine jongen, klein meisje, niks mee te maken hadden. Dus de wereld is heel veranderd. Onlangs hoorde ik iemand die zei, ja, mijn tiener kleindochter kwam met vragen alsof, kan ik mijn eicellen verkopen aan een fertiliteitskliniek? Of wil ik draagmoeder worden in de toekomst? Ja, dat zijn dus heel andere vragen, waar we misschien ook wel een beetje andere... Technieken is een slecht woord, maar toch, misschien is het toch eens over het muurtje moeten kijken, hoe kunnen we daarop, inspelen. Een paar van die dingen zijn, ik heb het al gezegd, zeker en vast, een positieve focus bewaren. Niet op enkel maar op uitdagingen en moeilijkheden ingaan, maar een positieve focus bewaren en benadrukken wat goed is in het leven en wat positief is. Een tweede is dat eigenlijk een grootouder moet leren te leiden van langs zij. Wat bedoel ik daarmee? Er bestaan hopen boeken over leiderschap en er zijn een paar manieren van leiding geven. Een eerste is het voortouw nemen. Lijkt een generaal of lijkt een leraar, meestal toch, ouders. Ik zag onlangs Jungle Book met mijn kleinkinderen. Kolonel Hattie, de olifantenleider, dat is iemand die altijd vooraan gaat. Dat is één. Een tweede is leiden van achterin. Jij doet het. Kom aan, vooruit. Zoals als een moeder eend kleine eendjes haar kuikentjes in het water wil sturen, dan geeft zij die een stamp, zodat ze in het water zitten, en als laatste gaat moeder eend in het water. Niet altijd, maar dat is, sommige eenden doen het zo. Dus leiden van achterin. Eigenlijk moeten wij eerder als grootouders leiden vanuit het... Ja, van langs zij of vanuit het midden. Eerder zoals een coach tijdens een time-out staat tussenin.
En we moeten ook denken, waar staan de ouders van mijn kleinkinderen achter? Wat vinden zij goed en niet goed? Dat moeten we altijd respecteren.
Dus een goed voorbeeld is leren rijden op de fiets. Hoe leert iemand rijden op de fiets? Wel, door te zeggen, hey, doe wat ik doe voor een stukje. Doe het gewoon, blijf naast mij lopen. Iemand blijft naast u lopen en op den duur... Oeps, je geeft een duwtje, je bemoedigt. En je leert fietsen omdat er iemand je bemoedigde, naast jou liep en een beetje uitlegde hoe het echt werkt, fietsen. Maar het is die man of die vrouw naast jou die echt maakt dat je fietst op een bepaald moment. En dat is echt, ik denk, een hele belangrijke ook, die we ook leren vanuit jeugdwerk. Een andere is veilige plekken creëren. Dat is het verhaal van de oma met haar kleindochter in de wagen, die elke morgen haar kleindochter wegvoert. Ze kijken allebei door de venster voor zich uit. En de kleindochter begint bepaalde dingen te vertellen, want het is een veilige plek waar niemand anders hen hoort. En waar zij dingen kan zeggen van, oma, ik wil iets vertellen, maar zeg het niet tegen niemand anders. Hè. Maar er is een jongen op school die ik ben er wel in geïnteresseerd in die jongen. Maar even, ik denk wel dat hij drugs verkoopt. Nou, dan kun je als grootmoeder van een tiener verschieten. Wel, je moet, die jongen die ze tof vindt, je moet, ja, daar moet je over nadenken. Hoe kan ik onze veilige plek behouden? Hoe kan ik de vertrouwelijkheid behouden? Maar toch misschien, door misschien met haar te zeggen, zou je dit niet beter tegen je mama zeggen? Maar door het zeker niet zelf tegen haar mama te zeggen. Dus veilige plekken waar de kleindochter iemand gevonden heeft die ze kan vertrouwen. Niet mama en papa. Misschien omdat ze zich verward is, beschaamd is, schuldig voelt. Dat ze aanvoelt dat ze dat niet alleen kan. Wel, dat is ook belangrijk. Dat je, en dat kan iets anders zijn. Hè. Dat kan een avondwandeling zijn met opa. Dikwijls, in de schemering werkt dikwijls heel goed. Geen hel licht, niet veel volk rondom u. Maar die vertrouwelijke momenten waarop je met elkaar kunt spreken. En dat is iets wat je ook kunt creëren. Ja. Een andere is gespreksvaardigheden. Als grootouder kun je zeggen, hoe is het met je? Was het op school? Goed. En dan is het stil. Oké, hoe kan ik als kleinkinderen ouder worden een goede conversatietechniek onder de knie krijgen? En dat verandert met de leeftijdsgroep, met de persoonlijkheid van het kleinkind, want sommigen die houden niet op mee babbelen, maar anderen zijn gesloten. Dus trucjes om een conversatie niet stil te laten vallen. Dus daar ik ga niet in detail gaan wat die trucjes allemaal zijn, maar daar hebben we het ook over. Hoe kun je een gesprek gaande houden met je kleinkind en eigenlijk ontdekken waar hij geïnteresseerd is, wat zijn hobby's zijn, want op die leeftijd veranderen hobby's elk jaar. En daardoor en beter hem of haar beter leren kennen. En er zijn nog andere dingen, zoals... maar dat is al... Ik ken mensen die een kleindochtertijd of een kozijnenkamp... Als je meer kleindochters hebt, als je zelf 4 kinderen hebt... en elk van die kinderen heeft een kleindochter, ongeveer dezelfde leeftijd... en wel 1 keer per jaar gaan wij als grootouders alleen met die dochters, kleindochters, op kamp. En dan kan er van alles gebeuren. En dat is een superfijne tijd die zij nooit van hun leven gaan vergeten. Dus een soort van groepsgebeuren creëren... Zoals Mirjam er juist zei, verhalen vertellen. Dat is superbelangrijk. Enkele van die boekjes zijn versleten. En dat kan je ook doen, want ik spreek je vooral nu als je kleinkinderen niet ver van bij jou wonen. Maar wij vertellen ook verhalen voor Amerika, voor onze kleinzoon in de Verenigde Staten, in het Engels. Maar dat wordt bijzonder geapprecieerd aan de overkant van de oceaan. Hij hoort ons en wij kunnen in die verhalen ook een boodschap steken.
Jullie zijn grootouders, dus dat betekent natuurlijk dat jullie ook ouders zijn geweest. En nog altijd zijn, maar ik wil zeggen dat er een tijd was dat jullie alleen maar ouders waren. Jullie hebben ook al benadrukt dat er wel een verschil is tussen verhouding van ouder en grootouder naar de kinderen toe. Wat me wel bijblijft uit wat jullie zo net vertelden, is dat het belangrijk is als grootouder om vertrouwenspersoon te zijn. En ook als je kleinkind je iets toevertrouwt, dat niet zomaar doorspelen aan de ouder. Tenzij het natuurlijk echt van levensbelang is. Hè?
Klopt.
Of het kleinkind, maar als vertrouwenspersoon, overtuigen van het toch tegen de ouders te zeggen. Ja. Dat is de ideale manier, denk ik. Maar ja, ik heb nu al een dramatisch voorbeeld gegeven van het drugsvoorbeeld. Maar ja, dat is eentje waar je zegt, hoe pak ik dat aan? Maar het is vooral... Belangrijk van rustig te blijven is het overdenken van hoe pak ik dat aan? Hoe, in wijsheid. En niet direct te panikeren of direct, weet ik veel wat, de mama te bellen of de politie te bellen of wat ook. Nee, hoe pak ik dat aan dat die vertrouwensrelatie die ik met mijn kleinkind heb overeind blijft? Het is natuurlijk heel belangrijk, zoals ik denk de catechisme zegt, de ouders zijn de eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen. En de eerste verkondigers van het geloof. En dat moet je respecteren. De ouders zijn de eerste verkondigers. Mijn zoon, een van mijn zonen, toen zij getrouwd waren, hebben een cursus gevolgd, heeft me dat niet verteld, maar één, over kinderen opvoeden. En de eerste les was, hoe ga je om met je grootouders, met de grootouders? Dus dat het inderdaad ook mijn kinderen zullen waarschijnlijk ook een aantal uitdagingen zien hoe de grootouders met de kleinkinderen omgaan. Toch soms een beetje. Ze laten het soms een beetje aanvoelen, een heel klein beetje. Langs de andere kant willen wij onze kinderen zeker en vast respecteren. En zelfs, ja, ik denk in het algemeen, als je een moeilijke relatie hebt met je kinderen, zelfs in de meest complexe situaties, kunnen grootouders nog altijd heel veel betekenen, want er is heel veel dingen die grootouders en ouders belangrijk vinden. Ik heb het daar al gehad over deugden. Wel, dat zijn dingen waar je op dezelfde lijn zult staan. Misschien zeggen de ouders, ja, spreek niet over het geloof, want wij zelf geloven niet. Oké, dan moet je dat toch in grote mate respecteren, moet je dat respecteren. Maar er zijn dan nog altijd manieren door het gewone algemene morele besef, de natuurwet zoals men zegt, waar men kan toepassen. En de dingen die goed zijn, die elk mens weet die goed zijn en die ook door God gegeven zijn, door daarover te hebben met de kinderen, daar een voorbeeld te zijn, daar hen te helpen, zoals ik al zei, eerlijk.
Dankbaar zijn, daar kun je veel mee doen, dankbaar zijn.
Dankbaar zijn.
Dank u. Daar komt de rest ook.
Dus, ja, het is belangrijk dat je zeker niet tegen je kinderen ingaat, denk ik.
Ja.
En zien wat mogelijk is en wat niet mogelijk is.
Maar jullie overtuiging is ook dat mensen waarvan de kinderen niet gelovig zijn, dat je dan toch als grootouder nog een belangrijke rol ook kan spelen wat het geloof betreft, zij het op indirecte manier.
Ja. Ja, ik kan een heel ander voorbeeld geven. Of ik heb het al een paar keer meegemaakt, en ik spreek dan in de Jeruzalemgemeenschap, dat wij in contact zijn wij werken veel op de universiteit in Leuven, dat met een student. En als je dan een beetje hoort naar zijn levensgeschiedenis, en de ouders zijn niet echt gelovig, maar dan hoor je, ja, maar ik heb een tijdje bij mijn oma gewoond, en mijn oma die bad altijd voor mij. Dat je echt ziet dat zelfs als men van thuis niet zoveel meekrijgt, bij wijze van spreken, ik ben ervan overtuigd dat het gebed van die oma het verschil gemaakt heeft in dit geval man zijn leven. En ik weet nu, 10 jaar later, waar hij zich nu bevindt, op een fantastisch goede plek, met God en een heel mooi gezin, en dat in heel grote mate aan dat gebed van die oma te danken is. En ik heb zo'n paar voorbeelden waar je achteraf ziet wat gebed doet in het leven van iemand. Maar niet alleen gebed, als je andere dingen kunt doen, wel, dan moet je ook die andere dingen doen.
De tijd schiet op, we gaan er weer even muzikaal tussenuit en dan komen we dadelijk nog even terug voor het laatste deel van dit gesprek. En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met Mirjam en Tony Laurijs over Grootmoedig, een initiatief dat zij zijn opgestart voor een grootouderwerking in hun parochie, om grootouders te ondersteunen in het doorgeven van het geloof aan hun kleinkinderen. Ja, we hebben het daarnet inhoudelijk over gehad, de 4 modules die jullie overlopen, het belang van de hoop, de bijzondere taak van de grootouders, wat de grootouders ook kunnen leren en ook het strategisch denken dat van belang kan zijn. Nu, als deze 4 modules doorlopen zijn, wat daarna? Is er nog een werking?
Er is op dit moment nadien geen werking. Die sessies, na die sessies, die niet zo lang zijn, laten we zeggen 3 kwartier, is er nog een tijd van uitwisseling. En dat is heel leuk tussen de grootouders. En dat zou nog, denk ik, wel verder gezet kunnen worden. Dus dat men in contact blijft met elkaar, omdat men toch in dezelfde levensfase zit. En het fijne eraan is dat men, ja, aan die grootouders gesproken heeft vanuit een gezamenlijke interesse. Het is meer als interesse, een gezamenlijke, een groot deel van hun leven, ja. Uiteindelijk. Ja. Daar komt het op neer. Dus daar is zeker nog iets mee te doen. Wat ik zelf persoonlijk denk, is dat dit iets is wat heel makkelijk kan vermenigvuldigd worden. Elke parochie of elke gelovige groep bijna heeft grootouders en heeft veel grootouders. En dat dit kan simpelweg in parochies kan opgestart worden. 4 modules is niet zo erg, veel. En mensen leren daardoor elkaar beter kennen, leren gelijkgezinden kennen, mensen die samen werken aan hetzelfde, mensen die ervaringen kunnen uitwisselen, zeer belangrijk. Dus ik zie dat, we zullen wel zien hoe de toekomst, hoe dat in de toekomst evolueert, maar ik zie dit als een makkelijke manier om mensen in parochies samen te brengen. En het is ook zeer dankbaar, wanneer we dit geven, kom ik altijd naar huis achteraf met een gevoel van wauw, je hebt mensen samengebracht, mensen zijn beginnen babbelen spontaan met elkaar, wat niet altijd het geval is. Ik heb ook vormselcatechese gegeven, waar ouders allemaal samen zitten, heel stil, en waar de voorstelling gedaan is, en waar iedereen naar huis gaat, waar die dynamiek, waar dat iets in de lucht niet aanwezig is, maar dat wel aanwezig is bij die grootouders. Omdat je spreekt over een hartsverlangen van hen, iets waar ze mee bezig zijn.
En omdat je ze hoop geeft en je moedigt ze aan. En dat maakt die klik tussen hen.
Een vraag die ik nog wil stellen, die ik misschien beter in het begin had gesteld, maar grootmoedig, van waar de naam?
We hebben een naam moeten bedenken in het Nederlands. En grootmoedig is het uiteindelijk geworden, omdat daar een heleboel dingen in samenkomen. Eigenlijk komt grootmoedig van groot van gemoed. Stoutmoedig is, en al die andere met moedig achteraan, is niet van het woordje moedig, maar van gemoed. En dus grootmoedig is groot van gemoed, is onzelfzuchtig, onbaatzuchtig, vrijelijk geven van zichzelf. En ik denk dat het belangrijk is, vrijelijk geven van onszelf. Tegelijkertijd zit dat woordje groot in, van grootouders. En tegelijk een grootvader, een grootmoeder. En tegelijk ook moedig, want er wordt ook van ons enige moed gevraagd. We moeten uit die luie zetel komen, achter onze tv of voor onze tv. En we moeten iets gaan doen met onze kleinkinderen. Vanmorgen dacht ik nog, Victor en Elena komen binnenkort, wat ga ik doen met hen? En toen dacht ik aan mijn vader, die met mij ooit een vlieger gemaakt heeft, een papieren vlieger. Zei, ik ga een vlieger maken met hen. Oké, ik kan in mijn stoel zitten, maar nu moet ik gaan voorbereiden, hè, want waar vind je nu nog vliegerpapier en waar vind je nu nog lattekens om die vlieger te maken? En koord, de juiste koord. Dus het vergt een inspanning. Dus moedig, groot, en het woordje grootmoedig. Zegt het allemaal samen.
Ja, een titel die de lading zeker dekt. Als mensen nu geïnspireerd zijn door wat jullie vandaag zijn komen brengen, het is toch heel mooi en heel inspirerend. Hoe kunnen ze contact opnemen met jullie, zodat jullie hen misschien op weg kunnen helpen?
Wel, we hebben een e-mailadres, dat is heel simpel, grootmoedig@gmail.com. En mijn telefoonnummer is 0474... 0474 97 67 22. Dus wij willen altijd zeker mensen helpen die zoiets in hun eigen parochie willen opstarten. We zijn er zelf door gebeten.
Ja, jullie zijn er zelf door gebeten. Ervaren jullie dit ook als een roeping om dat te delen met anderen?
Zeker en vast nu, in de levensfase waar we ons nu bevinden, als grootouders zelf.
Ja. Zeker, ja.
Is dat een roeping? Als je 30 bent, heb je een andere roeping. Maar in dit moment is onze roeping naar onze kinderen en onze kleinkinderen. Dat is een heel groot stuk van ons leven. Er wordt ook dikwijls voor ons gevraagd om met hen bezig te zijn, op hen te passen, met hen dingen te doen. Want de ouders werken meestal al bij, dus is dat inderdaad iets wat ons passioneert.
En dan nog een korte vraag, nog een klein beetje tijd. Jullie hebben op verschillende momenten het gebed aangehaald. Is dat ook iets wat jullie doorheen de dag doen? God betrekken in gesprekken, in beslissingen die jullie maken?
Zeker wel, ja.
Ja, het is misschien denk ik gewoon interessant voor luisteraars die die manier van bidden nog niet eigen hebben gemaakt, hoe je in het dagelijkse leven ook naar de kleinkinderen toe God kan betrekken in het gebed.
We beginnen onze dag, elke dag na het ontbijt, met gebed. En dat eindigt met een tijd van intercessie voor kinderen, kleinkinderen, buren. Voor wat dat er aan het gebeuren is, maar altijd voor kinderen en kleinkinderen. En hun noden op dat moment. Dus dat is dagelijks. En ja, niet alleen in het gebed na het ontbijt, maar gedurende de dag ook. Als je aan iets denkt, geef het aan God, je geeft het in zijn handen. Zeg, jij zorgt daarvoor. Zoals Tony zei, in plaats van mij zorgen te maken, probeer ik het af te geven. Zeg, Heilige Geest, jij werkt hierin. Ik kan het niet. Ik weet niet wat doen. Jij doet het. En dat komt spontaan, elke dag.
En als de kleinkinderen aanwezig zijn, wel, dan zoeken we ook nog andere momenten uit. Zoals het gebed voor het eten is een hele goeie. Het bezoek aan de grot van Maria was een ander voorbeeld. Dus proberen we toch ergens een boek voorlezen, een paar keer per dag God te betrekken in wat we aan het doen zijn.
En wat dat ze zien in de natuur. We zeggen, kijk, God heeft het allemaal gemaakt. Dat ze dankbaar zijn voor al die dingen. Dat ze het zien. Veel kinderen zien het niet. Ze moeten het gewoon zien en dan zeggen, wauw.
Klein voorbeeldje nog. Ik vond dat, mijn oudste kleinzoon is 8. En hij ontdekt dat de paashaas niet meer bestaat. En hij zei, God bestaat ook niet. Hij zet ze op dezelfde lijn. Hij zegt, de wereld is gemaakt door de oerknal. Oeps, de oerknal. Dus we zijn boeken gaan opzoeken over de oerknal. En zien wie, ik zeg maar, wie de oerknal heeft uitgevonden, is een priester. Ik zeg, en die gelooft in God. Dus ik denk dat nu ook vanuit de kleinkinderen zo vragen beginnen komen, zo die te maken hebben met dingen zoals God bestaat niet. Dingen die te maken hebben niet met de praktische van elke dag, maar ook wat het praktische overstijgt. En waardoor je dan samen in gesprek kunt gaan en een boek gaan opzoeken. En hij is nog altijd niet overtuigd, hoor. Het is nog altijd de oerknal op dit moment. Maar oké, we hebben een beetje tegengas gegeven en hij moet er dan uiteindelijk wel over nadenken en tot een goed besluit komen. En ik ben ervan overtuigd dat het een goed besluit zal zijn.
Ik zei daar straks dat een getuigenis heel belangrijk is. Mijn kleinzoon heeft de getuigenis van Philippa Coeur gehoord. Ik heb die thuis nog eens verteld, uitgebeeld, echt. En hij was, wauw, heeft hij dat echt meegemaakt? En zoiets echt, authentiek, hij blijft daar vragen over stellen. En ik vind dat heel, heel belangrijk voor een kleinkind, een getuigenis. En voor hem, die oerknal, God bestaat niet, maar Philippa Coeur wel. En dat doet hem nadenken. Dat was heel goed. Supergoed.
Onze tijd zit erop. Tony en Mirjam, heel hartelijk bedankt voor dit mooie en inspirerende gesprek. Heel veel succes en vreugde met al jullie engagement en in het bijzonder met Grootmoedig. En natuurlijk altijd welkom bij Radio Maria.
Dank u dat wij mochten delen. Dank u.